Welkom bij de Ilko de Boer podcast. Good morning. Het is zaterdagochtend, 9:02. En ik doe mijn ronde weer. Super lekker weer. En over 2 uurtjes ga ik met Otis, met mijn zoon, mijn oudste zoon. Wat bijna 4 in oktober gaan we naar de Leeuwenkoning. Dat is tof. We gaan op een scooter gaan we naar de Leeuwenkoning. Ik zal zo meteen ook wel vertellen waarom we op een scooter gaan. En niet in een auto. Nou, voordat ik even een kleine disclaimer. De laatste podcast gaan wel veel over het onderwerp de dood. En ik heb het natuurlijk over Dan Kennedy, een paar podcasts geleden. Over Sean Stevenson. En nu ook alweer even, eigenlijk. En het gaat niet over de dood, maar het gaat er wel een beetje over. Het heeft er ook wel een beetje mee te maken. Gisteren had ik een gesprek met een vriend van me. En hij is plots iemand verloren. Iemand die belangrijk voor hem is. En we waren gisteravond, belde ik even met hem en gewoon kijken hoe het met hem gaat en hoe zijn dag was. Want gisterochtend had hij het nieuws gehoord. En toen op een gegeven moment was hij door. Hij was de dag, tijdens de dag was hij een tijdje lang door zijn WhatsApp gegaan. Want hij was heel veel aan het WhatsApp altijd met diegene die overleden is. En dus hij wilde alle foto's even in een mapje zetten. En toen kwam hij door de WhatsApp geschiedenis. En toen zag hij alle foto's en de communicatie en zo. En toen hij zei van, ik had altijd de overtuiging dat ik diegene best wel vaak zag. En maar toen ging ik door mijn agenda heen. En toen ging ik kijken hoe vaak ik met diegene heb afgesproken. En dat was best wel pijnlijk, want ik heb diegene gewoon eigenlijk veel te weinig gezien. En is een van de meest belangrijke personen in mijn leven. En dus ik had het gevoel dat ik diegene wel vaak zag. Maar ik zag diegene gewoon bijna niet. En toen ging hij door zijn agenda, omdat hij aan het checken was van hoe vaak hij met diegene had afgesproken. Zag hij ook in zijn agenda alle andere afspraken staan. En toen, en ik vond het heel mooi, want hij was heel eerlijk naar mij toe. Toen besefte hij van, fuck man, bijna al die afspraken die ik heb gemaakt zijn allemaal bullshit. En alles, als ik daar nu naar kijk, en tuurlijk was hij, nou ja, ik zou zeggen in zijn emoties, maar ook weer niet echt, want hij was ook wel gewoon, ja, helder. Maar hij vergeleek gewoon een afspraak met diegene die overleden is met alle andere afspraken die in de agenda staan. Natuurlijk is een afspraak met, weet ik veel, met je kind of met je vader of je moeder of whatever, met iemand van wie je heel veel houdt, is per definitie natuurlijk belangrijker dan een zakelijke afspraak. Maar hij keek naar al die afspraken en hij beseft gewoon, het maakt echt niet uit. Het is echt allemaal bullshit geweest. Het heeft niks gedaan. En niet zozeer ten opzichte van, of vergeleken met een afspraak met zijn geliefde. Of geliefde, iemand van, die hij die belangrijk voor hem was. Maar overal, van hè, waarom doe ik al die dingen? En toen is hij verder gaan kijken van oké, wat doe ik nog meer? En toen dacht hij aan allemaal andere activiteiten die hij maar hoog houdt, zeg maar. Alle balletjes die hij hoog houdt. Om dingen maar in stand te houden. Maar waarom? Weet je, waarom houd je al die dingen in stand? En hij kwam erachter van, ja, al die dingen zijn gewoon niet belangrijk. En hij zei dan, het is allemaal bullshit. En niet vanuit een slechte, niet vanuit een boze van, oh bullshit. Maar gewoon echt van, ja, het is gewoon allemaal bullshit. Het is gewoon zo niet belangrijk voor mij. En als ik terugga in mijn teachings, dan is het een jaar of 4 geleden of zo, was dit best wel een belangrijk onderdeel van mijn teachings. En op een of andere manier is het een klein beetje weggeëpt. denk dat ik iets minder zwaar ben gaan teachen of zo. Ik denk als je mijn Engelstalige podcast... Dit is echt prachtig trouwens. Ik loop hier. Er is een man van een jaar of 60 of zo, denk ik. En... wacht even hoor. En ik heb die gast zo vaak. Die fietst altijd in zijn korte broek. Heel snel. Koptelefoon heeft hij op. Zo'n oude koptelefoon. En altijd met de blote buik. En... slippertjes aan, maar ook midden in de winter fietst hij altijd heel hard hier door het park. En waarschijnlijk heeft hij een bepaalde route waar hij in zijn blote buik aan het fietsen is. En dat is een man van denk ik een jaar of 60, 65. En je ziet gewoon de levensenergie ervan afspatten gewoon. Dus dat is heel mooi. Maar anyway, even terug. Mijn teachings zijn... op sommige vlakken misschien wat minder zwaar geworden, want ja, dit is natuurlijk best een zwaar onderwerp. Als ik terugga naar 4-5 jaar geleden, toen en ook waar ik veel klanten mee heb geholpen, is een hele simpele vraag. En die vraag is: heel simpel, wat is het meest belangrijk voor je? Wat is echt, truly het meest belangrijk voor je? En als ik met klanten werk, dan zou ik zeggen, maar schrijf dat eens op. Schrijf eens op wat is het meest belangrijk voor je. Nou, het zijn vaak toch een aantal van dezelfde dingen. Dus, en natuurlijk voor de een is het weer anders dan voor de ander. Maar ik zie heel vaak voorbij komen. Gezin, ouders, broers, zussen. Gezondheid, sporten. Deep connecten. Dus echt connecten met mensen. En dan bedoel ik met connecten met gewoon soul to soul eigenlijk, of heart to heart. Dat is gewoon real shit. Nou, dat soort dingen. En dan voor iedereen zijn er nog een paar dingen natuurlijk van specifiek per persoon. Maar dat zijn de dingen die het meest belangrijk zijn. En dan stel ik altijd de vraag van oké. Als je naar je gedrag kijkt, dus niet naar je intenties, maar naar je gedrag. Of naar je agenda of wat dan ook. Wat is dan het meest belangrijk voor je? Als je echt eerlijk zou zijn. Als je echt eerlijk zou zijn, wat is dan het meest belangrijk voor je? Want nogmaals, niet intentie, maar je gedrag. Nou ja, dan zou je een lijst misschien opschrijven van Instagram, Facebook, YouTube, weet ik veel, cola. Gewoon echt een lijst van dingen die je doet. En dus niet je intentie, maar die je doet. Dus je intentie, dat is zeg maar eigenlijk gewoon wat is meest belangrijk voor je. Dus dat zijn die basisdingen die ik net noemde. En dan, oké, hoe ziet je gedrag eruit? En heel vaak zijn dat twee compleet verschillende lijstjes. En gisteren zei hij tegen mij van, damn man. Want hij had ooit gehoord over wat ik heb gedaan met mijn ouders. Dat ik eens in de maand bij hun blijf slapen. Met 1, 2 of 3 van mijn kinderen of het hele gezin. Danielle erbij, meestal met z'n allen. Maar soms met 1 of 2 van de kids. En die theorie kent hij van mij al een paar jaar. Alleen gisteren zei hij van, fuck man, ik wou dat ik naar je had geluisterd. Nog niet zomaar, dat is een beetje wat er doorheen kwam. Want omdat het heel plots was, het verlies van diegene. En daarnaast het besef kreeg van, shit, ik heb diegene gewoon veel te weinig gezien. Ik had diegene meer willen zien. Ja, gaf hij dat aan van ja, ik had daar gewoon, ik heb het vaak van je gehoord, maar het kwam gewoon niet echt binnen of zo. En nu wordt het pijnlijk helder. Ik heb wel meer van dit soort voorbeelden hoor, maar ik had een klant, dat is een jaar of 6 geleden zo denk ik. En die was helemaal into Facebook. En hij was ook echt wel een belangrijk gedeelte van zijn identiteit was ook wel een beetje geconnect aan Facebook. Want er was een bepaald topic. Wat een belangrijk topic was voor hem. Wat ook echt een belangrijk topic voor hem was. waar ook niks mis mee is. Maar waar hij een uitgesproken mening over had. En die mening had ook alles te maken met zijn gezin. En dus het is gewoon heel belangrijk voor hem, zijn gezin. En dat gekoppeld met dat topic. Ja, een beetje cryptisch, maar ik wil niet altijd duidelijk zijn. Want een stukje privacy, zeg maar. Maar... ja, hij was gewoon veel op Facebook, omdat dat topic voor hem heel belangrijk was. En daar kreeg er ook wel erkenning uit. Dus ook veel engagement, veel reacties, veel ja, gewoon, was gewoon toch wel een belangrijk gedeelte van zijn leven. En ik had het toen al vaak over het blauwe monster. Weet je, over wat voor impact Facebook op je kan hebben. In negatieve vorm dan. Of in negatieve zin. Maar ja, hij haalde er heel veel voldoening uit. Dus hij leerde van mij. Hij zat ook gewoon bij mijn seminars en zo. Maar hij zat dik in de weerstand als ik het daarover had. En even voor de duidelijkheid. Ik zeg niet dat ik vind dat je alles van mij klakkeloos moet aannemen. Helemaal niet zelfs. Ik respecteer juist mensen die hun eigen keuzes maken. Hun eigen meningen hebben. En ook soms... Anyway, dus hij zat in de weerstand als ik het daarover had. Want hij denkt, ja, dat is allemaal leuk, Ilko. Maar je hebt het gewoon fout. Want voor jou is het allemaal negatief misschien. Of voor die klant of die voorbeelden die je misschien noemt. Maar voor mij, kijk wat ik eruit haal. En een tijd later stuurde hij me een berichtje. En zei hij van, ja, shit man, Ilko. Je had toch gelijk. Ik ben het belangrijkste wat ik heb, ben ik kwijtgeraakt. Ik ben mijn vrouw en mijn kinderen ben ik kwijtgeraakt. Dus ze zijn bij hem weggegaan. Simpelweg omdat hij gewoon te verslaafd was aan Facebook. In zijn beleving was dat ook een belangrijk ding voor zijn gezin. Omdat hij een beetje aan het strijden was voor zijn gezin. Alleen zijn gezin, die ziet niet zijn intenties. Maar die ziet zijn acties. En die acties is dat hij de hele dag op Facebook zit. Ik denk echt, weet je... er is ook zoveel fucking bullshit. Weet je, het is bijna allemaal bullshit. Als je echt kijkt naar... Ik zei, ik was de laatste 100 dagen van mijn social media afgegaan. En toen kwam ik weer op social media. En toen ging ik even lekker scrollen. Lekker Instagram en zo. En in het begin dacht ik... Oh man, het is echt wel tof dat ik weer back in the game ben, zeg maar. Dat gevoel had ik. En daarna zag ik echt... Wat een fucking bullshit allemaal. Alleen dat zie je pas als je eruit gaat. Als je erin zit, zie je het niet. En ik wil je niet van overtuigen hoor... Dat je van social media af moet gaan of wat dan ook. Maar als je eruit gaat... Dan zie je pas wat een bullshit het is. Ik had een tijd geleden op een... op een seminar van mij was een man die die zat in een secte. Dus ik had het eerst niet door. Maar op een gegeven moment werd het duidelijk dat hij in een secte zat. En hij vertelde, want hij wilde wel daaruit. Of in ieder geval, hij zag het toch wel als een beperking. Dat hij alle nadelen van die secte. Maar ja, je kunt er natuurlijk niet uit. En voor ons als buitenstaanders horen zijn verhaal. En ik denk, dude, wegwezen daar man. Gewoon get the fuck out. Weg. Gewoon nu weggaan. En ook gewoon hulp geboden en zo natuurlijk. Maar in zijn beleving was dat onmogelijk. En wij zagen dat van de buitenkant. En we dachten echt van, ja, kerel, dit kan echt niet man. Weet je, dit kan echt niet. Je gooit je leven weg en alles wat erbij hoort. En het is gewoon zo, als je echt ergens middenin zit, dan is dat vervolgens heel erg belangrijk. Dus voor diegene waar ik net over had, was Facebook was gewoon heel belangrijk. Of voor die andere was die secte heel belangrijk. Of voor die andere, ja, waren andere dingen heel erg belangrijk. Totdat je erachter komt, fuck, het was helemaal niet belangrijk. Het is echt niet belangrijk. Sterker nog, het is allemaal bullshit. En het is heel interessant om je daar, om dat te checken, zeg maar. Om te checken wat je daadwerkelijk aan het doen bent. Zijn die koffiedates, zijn die echt zo belangrijk? Zijn die etentjes die je hebt met vrienden uit het verleden waar je eigenlijk niks meer mee hebt, zijn die echt zo belangrijk? Zijn, weet ik veel, al die dingen die je in stand houdt, omdat het ooit maar is gecreëerd of bedacht of wat dan ook. Is dat echt zo belangrijk of zijn er andere dingen die echt het meest belangrijk zijn? En zijn je intenties en je acties, zijn die aligned? Zijn die, kloppen die met elkaar? Of zit daar een heel groot gat tussen? En dat kan een hele waardevolle wake-up call zijn. En het was gisteren heel krachtig, dat gesprek wat ik had met die vriend van mij. Want het is real. Weet je, op zo'n moment is het rauw en real. En dan kom je er echt achter van, oké, wat draait het echt om? Alleen, we verdwijnen zo vaak of we verplaatsen zo vaak naar de oppervlakte in de daily life. dat we niet dat intens kunnen voelen. Dat we niet voelen wat voor ons zo belangrijk is. En weet je, zou jij... Eens kom maar. Zou jij sterven, letterlijk sterven voor die ene koffieafspraak? Of zou je sterven voor whatever? Of zou je sterven voor iemand die het meest belangrijk voor je is? En denk daar gewoon maar eens bij na. Van oké, voor wie zou je sterven? Voor wie zou je bereid zijn om te sterven? En het is wel grappig. Ik loop hier op Eiburg. En er zijn allemaal mensen die gaan naar hockey. Ik zie mensen met hockeytassen. En ik loop ook langs mensen en hoor je mij van, ja, voor wie zou je sterven? Zul ik wel denken, wat is dat voor kerel? Maar, is toch mooi man. Maar, voor wie zou je sterven? En dat zijn waarschijnlijk de mensen van wie je het meeste houdt. En dat zijn ook de mensen aan wie we misschien meer aandacht kunnen besteden. En inclusief jezelf natuurlijk, hè. Dus heb ook gewoon voldoende tijd voor jezelf. Het kan ook zo dat je misschien te veel tijd juist spendeert aan mensen. Om het maar ook maar allemaal in stand te houden. Terwijl je jezelf soms een beetje vergeet. En veel vrouwen hebben daar ook meer last van dan mannen. Die zichzelf toch een klein beetje wegcijferen. En toch bezig zijn met de boel om zich heen verzorgen. En mannen die zijn vaak een stuk makkelijker daarin. En die kiezen wat makkelijker voor zichzelf. En dus dat is een extra uitdaging vaak ook voor vrouwen. Dus wat is het meest belangrijk voor je? En als je hier echt iets mee wil gaan doen, en je hebt de tijd nu, wat je zou kunnen doen is gewoon voor jezelf even gaan zitten, pen en papier, journal, kopje thee, whatever. En nadenken van oké, what's most important for you? Wat is voor jou het meest belangrijk? Dus qua intentie dan, dus wat voel je dat het meest belangrijk voor je is? Maar dan ook echt een lijst maken met oké, hoe ziet het eruit wat ik het meest belangrijk vind? Wat vind ik het meest belangrijk op basis van mijn gedrag? En dat je dan alle dingen opschrijft waarvan je eigenlijk kunt zien van shit, it really doesn't matter. En ik ben niet perfect, hè. Laat dat even duidelijk zijn. Nagenoeg perfect, maar gekheid natuurlijk. Maar ik ben niet perfect. Dus weet je, ik teach dit natuurlijk ook omdat ik dit voel. En dat ik ook wel weet natuurlijk dat er areas zijn waar ik in kan improven. Weet je, gisteren ook toen ik dat gesprek had, ik ga wel elke maand naar mijn ouders. En dat is top. Maar ja, het is ook wel tof om gewoon nog door de week een keer gewoon in de auto te stappen. En het is ongeveer 1,5 uur rijden naar mijn ouders. En dan daar gewoon even te hangen. Of dat ik alleen ga hangen met mijn ouders. Weet je, dat ik niet altijd mijn kids meeneem, maar dat ik gewoon even erheen ga om zoiets bijvoorbeeld. En dus er zijn zeker dingen ook voor mij nog om te verbeteren hierin. En gisteren ook toen ik met een vriend sprak en daarna rond ik hem af. Oh, maar toen zei hij ook van... Ja, ik zou diegene zo graag nog even in de ogen willen aankijken. Dat is heel grappig, want hij zei dat. En gisterochtend dacht ik eraan van... Ja, shit, ik heb gewoon mijn kinderen de afgelopen tijd te weinig echt in de ogen aangekeken. Dus natuurlijk kijken ze wel in de ogen aan, maar niet echt in de ogen aankijken. En dat is heel bijzonder iets, zeg maar, als je iemand van wie je houdt, dat je die echt in de ogen aankijkt. Dat je de ogen bijna gaat bestuderen, zeg maar. Dat is heel bijzonder. En dat zijn natuurlijk eigenlijk ook weer de mooiste momenten. Dus het meeste wat we nodig hebben, hebben we al. En alleen zijn we op zoek naar het volgende ding of het grotere ding of wat dan ook. Maar er is natuurlijk niet zo mooi dan de ogen van iemand van wie je houdt. Om daar echt in te zitten. En dus ik zei net van ik ga met de scooter naar de Leeuwenkoning. Het is toch wel best een stukje rijden, 20 minuten of zoiets. Misschien nog wel langer. Met mijn zoon. Super niet verantwoord natuurlijk, want ja, met een zoon van bijna 4 op een scooter. Dat mag natuurlijk helemaal niet. Waarschijnlijk als de politie dat ziet, krijg ik een boete en zo. Maar ik heb daar geen... het is alleen mijn fietspad, dus daar ben ik niet bang om. En ik ben de meest ervaren scootercoureur van Amsterdam. En dus daar zit nul twijfel of angst of zo, wat dan ook. Maar waarom doe ik dat? Want is het sneller dan met de auto? Nee. Is het omdat het moeilijk parkeren is? Nee, want het is Pathé Arena, kun je makkelijk parkeren. Sterker nog, met de scooter is het nog lastiger parkeren. Voor mij is het echt gewoon letterlijk de reden dat... Voor mij is zo'n moment dat als ik op een scooter zit en auto's die of Dani, mijn auto of Ben, heb ik ook al af en toe rijk een rondje met hem op scooter. Die gaat zelfs één. Maar mijn auto's die staat dan voor me en dan ben ik aan het rijden. En dan ben ik aan het rijden en dan wappert de wind door zijn haren. Dan heb ik mijn spiegel zo afgesteld, niet dat ik naar de achterkant kan kijken, maar dat ik in zijn ogen kan kijken, af en toe. En dat ik zijn haren kan ruiken en zijn hoofd kan ruiken af en toe als ik aan het rijden ben. En dat zijn de momenten, zeg maar, die intens geluk geven. En hoe gek het misschien ook klinkt, waar ik nu al enorm naar uitkijk om dat zo meteen te gaan doen. Dus dat. Ik ga even mijn wandeling afmaken. Hoop dat alles goed met je gaat. En tot de volgende podcast.